Abonneer je op deze podcast en mis niks. Druk op volg of abonneer in de app waar je nu luistert.
Ik vermoed dat ze er tijdelijk uit gaan komen.
Tijdelijk?
Ja. Ik zie weinig toekomst voor dit kabinet.
Nou, ik heb 2 uur geslapen, dus de adrenaline gaat natuurlijk wel een beetje door je lichaam.
Maar ben je daar blij mee dat er een kabinet gaat komen waarin Wilders in ieder geval eens een keer moet laten zien wat hij waard is?
Nee. Sorry.
Ook niet omdat straks...
Ben ik niet blij mee. Nee.
Dan is het wel een historische dag, hè? De PVV die aan een kabinet deelneemt is natuurlijk iets geweldigs waar je als leider van die partij alleen maar van kan dromen. En als dat bewaarheid zou worden vandaag, dan is dat geweldig.
Voor Wilders is als dit lukt natuurlijk wel een kroon op zijn werk, hè? Van al die jaren natuurlijk oppositie.
Als je van werk wil spreken bij zulke wonderbaarlijke denkbeelden, dan kun je dat zeggen, ja.
Met Van Rossum, kunt u mij horen?
Er is een akkoord in Den Haag. We krijgen een nieuw rechtskabinet waar PVV, VVD, NSC en BBB aan meedoen.
Iedereen zal zeggen, het volk heeft gesproken van
Denk je
Rossum.
Dat de kiezer dan nog mee bezig is? Die is dat toch al wel lang vergeten, die zit te barbecue.
Nee, daarom.
Nu.
Ik denk dat het meer misschien een incidenteel karakter heeft gehad dan je wel zou denken.
In deze aflevering bespreken we alle aspecten van dat akkoord. Bijvoorbeeld wat het internationaal betekent.
Je staat in Europa natuurlijk ook te kijken. Ik begreep dat die Europese liberalen, zou ik maar zeggen, die zijn falikant tegen samenwerking met ultra-rechts.
En we kijken ook naar de achterban van met name de VVD en NSC van Pieter Omtzigt. Zij zijn altijd kritisch geweest op regeren met de PVV. Wat vinden zij? Maar komt Omtzigt dan als winnaar, verliezer of als neutrale partij hier zo meteen uit als dat kabinet?
Omtzigt is onvermijdelijk geweest de verliezer van dit proces.
En houdt Wilders het eigenlijk wel vol om constructief te zijn? Gooit hij straks niet zijn eigen ruiten in met allemaal boze tweets?
Ik hoop dat er een medicijn is.
Mee laten doen. Kijk naar de LPF. Daar waren we op een gegeven moment ook van genezen. Die hebben het zo verput.
Ja, dat ging vrij snel, maar dat was ook zo'n wonderlijk gezelschap.
Dat kan hier toch ook gebeuren?
Ja, dat zou kunnen. Ik vind het fijn dat je een optimistisch geluid laat horen, maar voor hetzelfde geld komen we er niet vanaf.
Mijn naam is Tom Jessen en samen met Maarten van Rossum bespreek ik in deze aflevering het historische akkoord van Geert Wilders en zijn PVV-kabinet.
Ja, ik begrijp dat ze het, weet je, de asielzoekerij, dat ze die gaan afknijpen. Maar dat heeft maar beperkte mogelijkheden om dat te doen, voor zover we weten. We hebben toch ook van de Burg gehoord dat er al heel erg veel geprobeerd was op dat terrein. En dan vraag je af hoe het met het overgrote deel van onze immigratie zal gaan. Moeten die arbeidsmigranten weg? Ergens tussen de 800.000 en 1 miljoen arbeidsmigranten. Ja, ik zag nu weer in het FD dat allerlei werkgevers natuurlijk zich enorme zorgen maken over de vraag of dat aangepakt gaat worden, ja of nee. Want ja, dan zitten zij zonder. De arbeidsmarkt is natuurlijk al achterlijk krap. Dus ja, dan moet je je afvragen, hoe zit dat dan? Sowieso is Nederland een beetje een raadselachtig land. Want waarom zijn wij zo ontevreden? Dat blijft toch een soort etterend wondje, zal ik nou maar zeggen. Terwijl daar natuurlijk in feite betrekkelijk weinig reden voor is. De economie draait goed. De werkloosheid is lager dan die praktisch in weet ik hoeveel jaren geweest is. De vooruitzichten zijn op zichzelf helemaal niet slecht. We zijn horen tot de top 3 qua inkomen per hoofd in de Europese Unie. Dus ja, heel veel beter kun je het niet doen. Daar komt het eigenlijk op neer. En in Amerika was er allerlei opwinding over de vraag. Er bestaat een Human Happiness Index voor de ganse wereld. En de Amerikanen waren uit de top 20 gevallen. Nou, daar waren ze enorm zorgelijk over gestemd. Ze waren volgens mij al nummer 14, dus dat hield al niet over. Maar nu waren ze uit de 20 gekukeld. Met natuurlijk de vraag, God, is dat dan zo erg? En je voelt wel aan, dan kijk je toch eerst even naar de top 10. Nou ja, je begrijpt al, je zou ze zelf op kunnen noemen. De top 10.
Scandinavische landen waarschijnlijk.
Nee, de Scandinavische landen. En dat is Zwitserland en Nieuw-Zeeland, geloof ik. En dan nog een beetje Canada. En dan heb je, nou, Nederland staat daar natuurlijk ook bij. Wij worden door velen beschouwd als een Scandinavisch land dat iets te ver naar beneden gezakt is. Wij staan op nummer 6. Maar goed, dat betekent toch dat
niet
je...
Niet slecht.
Nee, dat is niet slecht.
Zeker met als je al dat
geklaagd
wordt.
Stel dat nou op bij de algemene economische toestand in Nederland. Dan blijft raadselachtig, nietwaar, waarom een kwart van de bevolking zo diep ontevreden is dat ze afgelopen november op een gek hebben gestemd. Dat is gek. Ja, wisten ze gewoon niet wat ze deden? Was het maar een gebaar? Was het incidenteel? Dat moet toch eens ook nog eens een behoorlijk onderzocht worden. Niet waar, hoe het electoraat tot deze zonderlinge conclusies is gekomen. Dus ja, ook weer vanuit het perspectief van de Human Happiness Index, kun je het eigenlijk niet zo heel veel beter doen dan Nederland het gedaan heeft. Ondanks alle, laten we zeggen, bestuurlijke ontsporingen, waar we ons natuurlijk terecht over hebben opgewonden, maar die op zichzelf niet, laten we zeggen, consequenties hebben voor het overgrote deel van de bevolking.
En die index, waar baseert hij het geluk op?
Dat is een hele reeks factoren. Al die indexen draaien op meestal op een groot aantal factoren. Dus ja, het blijft een beetje een raadselachtige zaak.
Maar wat voor factoren, noem er eens een paar? Bijvoorbeeld hoe de omstandigheden, de voorzieningen in het land zijn.
Je van alles, zuigelingen, sterfte, inkomen per hoofd. Opleidingsniveau, een beetje een hele bubs. We hebben natuurlijk ook een aantal punten waar we slecht scoren. Dat is met name natuurlijk de kwestie van woningen. Maar het probleem is dat de meeste vergelijkbare landen ook slecht scoren op dat punt. Dus ja, ook in Amerika is, als jij morgen naar New York emigreert en je wilt een beetje in de buurt van Manhattan wonen, dan zit je ook met een enorm probleem. Ja, je kunt ook op allerlei plekken in Amerika heel leuk wonen. Maar ja, dan hebben we het wel vaak over Oklahoma of over een provinciestad en Nebraska of zoiets dergelijks. Dus dan, ja, daar is voor, hè, in flyover country is toch wel wat te krijgen.
Maar waar scoren wij bijvoorbeeld goed op, waar de Verenigde Staten slecht op scoort, waardoor ze uit die top 20 kukelen?
Ik denk sociale zorg, ja. In brede zin de zekerheid voor de modale burger. Ja, dat is in Nederland natuurlijk relatief goed geregeld. In Amerika is dat slecht geregeld.
Alleen wij vinden het vanzelfsprekend.
Vooral omdat de gezondheidszorg in Amerika zo ongelooflijk slecht en onrechtvaardig geregeld is. Het is de duurste gezondheidszorg ter wereld. En tegelijkertijd is het een gezondheidszorg die niet goed functioneert. Dat is een prestatie. Dat je er zoveel geld aan uitgeeft en dat het dan toch niet functioneert, dat is een prestatie. Er zijn natuurlijk grote verschillen tussen blank en zwart. Dat speelt natuurlijk in Amerika ook een rol. Allerlei andere maatschappelijke onzekerheden. Bij ons is natuurlijk de kans, nou ja, aan de andere kant. Ik heb het laatst nog gerefereerd dat het journaal zomaar uit de blauwe lucht beweerde dat de 10% van de Nederlanders regelmatig honger had. Dat leek mij flauwekul van de bovenste plank. Dat betekent toch dat 1.800.000 mensen regelmatig honger moeten hebben. Dat lijkt nou weer volledig in strijd met de cijfers over de voedselbanken. Daar ging het toch eigenlijk over, 100.000 plus mensen in Nederland. Dat leek mij wel redelijk in grote trekken. En dan komt het journaal met zo'n vreemde verder heb ik er ook nergens meer iets over gehoord. Ik heb het niet in de krant gelezen. Ik heb het niet nog weer eens op de televisie uit de doeken. Ik weet niet. Heb ik niet goed geluisterd? Heeft de nieuwslezeres zich versproken? Was het gewoon een geintje? Dat zou ook nog kunnen. Ik weet het absoluut niet. Dus je weet het, maar goed, over de hele linie begrijp je wel dat het in Nederland vrij goed gaat. En dan inderdaad altijd met dezelfde landen met dezelfde, en onder dezelfde condities. En dat heeft natuurlijk heel eenvoudige oorzaken op zichzelf. Namelijk dat die landen een relatief egalitaire sociaal-economische structuur hebben. En dat die landen een lange geschiedenis hebben van sociaal-democratische wetgeving en sociaal-democratische instituties. Het neoliberalisme heeft daar natuurlijk wel wat rafelranden veroorzaakt, maar in feite staat dat gebouw nog overeind. Zoals Rutte ooit zo treffend zei, Nederland is eigenlijk een socialistisch land. Waarbij die blijkbaar geen onderscheid maakte tussen sociaal-democratisch en socialistisch. mag ik ook de diverse commentatoren in de diverse media nog eens oproepen. Kijkt u nou eens even ergens, ik weet niet waar, naar een beknopt overzicht van politieke stromingen en hoe die ongeveer in elkaar zit en wat hun basale principes zijn. Daar zou u veel van kunnen leren. In plaats van al die onbeschrijfelijke lulkoek die u daar neerzet aan de andere kant is dat ook wel weer troostrijk. Dat rechts Nederland, ik kan dat alleen beoordelen op basis van de sociale media en vooral op die commentaar. Dat is dat cameraatje. En daar staat vaak commentaar onder dat je denkt van, dat is inderdaad daar regelrecht uit de krankzinnige inrichting. En dat is troostrijk in de zin dat rechts Nederland zo godvergeten stom is, dat ik denk dat het nooit veel zal worden. Heb ik ze nu voldoende beledigd al?
Dat denk ik. Maar is links dan zoveel beter? Ook in hun commentaren. Want
nee,
ze
dat we zeggen nu wel. Tegenwoordig is links eigenlijk een vrij gematigd clubje natuurlijk.
Maar ze kunnen niet.
Ik bedoel, als je naar de standpunten van D66 kijkt, daar is niks mis mee. Nee. Die zijn volkomen
maar
redelijk.
Ze hebben zo weinig invloed.
Ja, precies. Die hebben weinig invloed. Die zijn niet in de mode. En dat, ik denk dat politiek veel meer met mode van doen heeft dan veel mensen eigenlijk wel denken. Het is gewoon bon ton.
Maar de afgelopen 20 jaar hebben ze geen invloed.
Nee, ze hebben natuurlijk wat zij zelf hoopten dat ze invloed zouden hebben in het kabinet Rutte 2.
Met PvdA, ja.
Ja, dat is dus vanaf 2012 tot 2017 notabene. Hebben ze samen met de VVD geregeerd. En zich volledig en totaal in laten pakken door de VVD. Met dat was toch dat die dossierruil, weet je nog wel?
Ja, daar hebben we het vaak over gehad.
Nou. Ik heb er nog spijt van. Maar goed, een minimale educatie op het punt van hoe politiek in elkaar zit, dat zou best handig zijn voor heel veel mensen in Nederland.
Daar dragen wij met deze podcast natuurlijk een klein beetje aan bij, door vaak iets uit te leggen.
Ja, al loop je natuurlijk ook met een podcast als deze zeker altijd het gevaar dat je preekt voor eigen parochie natuurlijk.
Linkse podcast omdat zijn we natuurlijk, hè, wordt altijd
we hebben laatst die Bert gehad en dan deugde er nergens iets van. Ja. Toen hebben we Bert nog uitgenodigd om dan eens met tegenargumenten te komen.
Hij heette geen Bert, maar ik weet wie je bedoelt inderdaad. Ja.
Bert heeft het af laten weten. Ja, Bert heette onze dikke kat. Heel sympathiek dier trouwens, misschien dat ik daarom...
Ja. Wij vroegen hem, wat zijn dan de verkeerde cijfers die genoemd worden?
Ja, daar kwam hij niet mee.
Toen zei hij van, nee, dat hoef ik niet toe
vanzelf.
Te
doen. Ja, ja, zo zijn we niet getrouwd, Bert. Dat is jammer, maar zo werkt. Nee. En dat is natuurlijk een ander probleem van rechts. Dat ze nooit met tegenargumenten komen. Ik heb al meerdere malen opgeroepen, komt u met tegenargumenten? Ja. Ik ben erg benieuwd.
Ja.
Dat wil ik graag horen. En tot nu toe, ja, dat zou ik ook wel zullen weten, al die rechtse lui van de sociale media en elders trouwens, van het cameraatje zal ik mee zeggen. Hoe reageert u eigenlijk op het feit dat Geert plotseling besloten heeft om niet uit de Europese Unie te gaan? Heeft u jarenlang rondgetetterd dat we eruit moesten en onze hele identiteit was in gevaar en ik weet dan niet wat voor noodscenario's er geschetst werden. Nou heeft Geert zelf besloten om erin te blijven. Idem dito dat andere geboefte wat in Hongarije bij elkaar kwam. En hoe reageert u daar nou op? Ja, kijk maar even in het kamer. Hoe reageert u daar nou op? Gaat u het ook uit het biootje schrappen, weet u wel? Hè? Meteen uit de EU, dat werk. Jongen. Je zult toch voortdurend zo op je ziel getrapt worden als rechts Nederland.
Hoeveel mensen ken jij die eerst rechts waren, overtuigd rechts, en die door argumenteren op een gegeven moment zeggen van, nou, ik heb dat altijd gesteund, maar ik zie het nu toch anders. Ik word wat meer midden of meer links georiënteerd als het om politiek gaat.
Ik zou niet weten wie. Omdat... ik zit mezelf af te vragen wie in mijn kennissenkring is. De meeste mensen in mijn kennissenkring, maar dat komt natuurlijk ook omdat het allemaal zo van mijn leeftijd zijn. En deels, laten we zeggen, dezelfde historische avonturen meebeleefd hebben vanaf de jaren 60 tot de dag van vandaag. Eerder zie ik een beweging. In de jaren 60 waren veel van mijn kennissen links. Dat waren ook lui, die gingen altijd maar demonstreren en zo, tegen alle ellende in de wereld, daar hebben we het wel eens over gehad. Mm. En omdat ik graag uitsliep en toch niet geloofde dat we veel konden doen aan alle ellende in de wereld, bleef ik altijd in mijn bed liggen. Waardoor ik nu nog nooit gedemonstreerd heb. En altijd bij demonstraties, ja, dat is natuurlijk helemaal verkeerd. Ook die demonstraties van nu, wat een opwinding.
Je bedoelt de UvA en de Universiteit
Utrecht. Overal wereldwijd, dat is het enige interessante aspect eraan eigenlijk. Dat het kennelijk toch besmettelijk is wereldwijd. Dus al die studenten aan de UvA, die kijken ook natuurlijk gewoon naar televisie. En zien ik, hé, moet je kijken, Columbia University.
Ja, op sociale media.
Dat kunnen wij ook. Ja. Hè? Gaan wij ook doen in zo'n tentje en zo, op het terrein van de universiteit. En ach, ze hadden ook zo aandoenlijk, hadden ze een barricade opgeworpen. Dat is natuurlijk een soort restant van 19e eeuws revolutionair gedrag. De barricade, die geheel bestond uit gekwetste IKEA-meubeltjes, voor zover ik het zien kon. Waar je met elke shovel zonder enig probleem met een klein beetje gas geven doorheen rijdt. Het is wel een beetje straattheater. Hè. Het is een soort. Het is een. Laten we zeggen, een demonstratieroutine die. Waarvan eigenlijk iedereen weet. Dat de betekenis beperkt is. Dat er nooit echt iets gebeurt. Ze gingen wel elkaar te lijf met stukjes hout en zo. Maar dat was het dan ook wel. Dus ja, het is ook al eerder natuurlijk straattheater genoemd. En dat is het voor hen niet onbelangrijk. Iedereen gelooft onmiddellijk aan het enorme belang wat die. Terwijl natuurlijk de invloed met name in Nederland is nul. Dat kun je verder zonder halen. Kijk, in Amerika heeft het nog consequenties. Omdat deels de linkervleugel van de Democratische Partij ontevreden is over het optreden van Biden.
Maar en de verkiezingen komen eraan.
In Nederland schijnt het hoofdpunt te zijn dat we onze relaties met universiteiten in Israël moeten afbreken. En nou vind ik, nou bleek er net een boek verschenen te zijn waarin uitgelegd werd dat die universiteiten inderdaad in alle denkbare opzichten onder één hoedje spelen met het militair systeem in Israël. Maar dan nog zou ik zeggen, kijk nou wel eerst of de betrokkenen in Israël voor of tegen Netanyahu zijn.
Ja.
Dat lijkt me fair, toch?
Dus jij zegt, je kunt wel die banden willen verbreken, maar die mensen hebben misschien helemaal niet verkeerd gedaan
in
Israël.
Nee, dat zou best kunnen. Omdat die banden natuurlijk, ja, als je de natuurkunde doseert of dingen die direct militaire relevantie kunnen hebben. Maar de mensen die oud-Ierse doseren, nou, niet of ik weet dat dat gedoseerd wordt in Jeruzalem of in Tel Aviv. Maar goed, die oud-Ierse doseren zullen dat er misschien anders over denken. Dus ik was wat iets minder geneigd om het allemaal verschrikkelijk. Oh, elke studentengeneratie heeft toch een beetje recht op zijn eigen opstandje.
Het is ook je manier om je te uiten en je politieke mening te vormen.
Ja, precies. Het is ook feest, een beetje feest. Hè. Het is straattheater met een feestelijk randje.
Ja, maar dan bedoel je met dat het een event is, dat er iets gebeurt. Maar
precies.
Maar het kan ook een manier zijn om na te denken, wat vind ik hier nou van als student? En ik verbind
ook
daar
dat,
een actie aan.
Ik ben ervan overtuigd dat het hartstikke educatief is. Misschien kunnen ze er allemaal een pepertje over schrijven. Ja, het
kostte wel 1,5 miljoen, want dat al was de schade.
Ja, dat waren die IKEA-meubeltjes die. Maak ik me nou niet zulke verschrikkelijke zorgen over. Voor zover ik iets weet. Voor zover ik iets weet van het meubilair van de universiteiten, kan het allemaal zo de gracht in gedumpt worden. Zonder grote verliezen.
1,5 miljoen vind jij niet veel?
Nee, dat vind ik voor een universiteit niet veel. Je hebt ook wel.
Dat is allemaal gemeenschapsgeld. Dat moet allemaal weer opnieuw.
Gemeenschapsgeld, ja. Ja, er wordt zoveel gemeenschapsgeld verspild. Wat dacht je aan de sport? Hè? Wat dacht je aan al die voetbalclubs die met
festival?
Enige regelmaat in leven moeten worden gehouden omdat ze failliet gaan. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe het nu met Vitesse zal gaan. Zoals in Wageningen altijd werd gezegd. Vitesse. Ik had ook wel de indruk dat die universitaire bestuurderen wel erg makkelijk ook in paniek raken. Kijk, en dan is er direct een protest tegen het politiegeweld. Maar er moet een beetje politiegeweld zijn om het straattheater wel een beetje kleur te geven, zal ik maar zeggen. He? Ja, als het te veel gaat gaan lijken op een soort bloemencorso, dan is het ook weer niks natuurlijk.
Dus het moet Je houdt er wel van. Je kunt er wel van genieten, heb ik idee.
Ja, ik vond het wel amusant. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk. Zonder dat ik het verschrikkelijk serieus heb genomen, vond ik het wel amusant.
Terwijl het over iets heel serieus gaat.
En kijk, omdat ik weet van vroeger hoe al mijn kennissen ook altijd protesteerden tegen van alles en nog wat wereldwijd. Het heeft nooit een zak effect gehad.
Maar ze staan wel op, en dat doen wij niet, voor iets wat in Gaza gebeurt.
Absoluut.
En waar mensenlevens
absoluut. Daar hebben ze groot gelijk in. Ja.
Ze laten zich wel horen.
Ja. Al vind ik dan, nou goed, dan komen we weer terug op het punt. Zorg wel dat je dat niet verwart met antisemitisme.
Nee.
Het gaat om kritiek op de huidige Israëlische regering.
En wat ze in Gaza doen.
Zeker.
Dat ze de boel daar kort en klein slaan.
Tunnelvisie. Ja. Een vorm van paranoïde krankzinnigheid. Ik weet niet precies. Zeker, het is natuurlijk in eerste instantie veroorzaakt door het optreden van Hamas. Dat moeten we niet vergeten. Maar ook daar geldt, daar is een brede, enigszins mistige achtergrond. Waarbij Netanyahu ook het van een heel goed idee vond dat Hamas bestond. Omdat dat verdeelde namelijk het Palestijnse verzet in twee delen. Hamas en op de Westbank. Dus ja, het is ook op lange termijn. En dan moet ik zeggen, juist in Nederland, natuurlijk, in Nederland hebben wij echt altijd een enorm uitgesproken pro-Israël beleid gevoerd. Want de EU bijvoorbeeld, die was veel kritischer op Israël, maar daar wilden wij niet aan meedoen, ja, aan die kritische
standpunten. Maar daar
zie je
dus wel de invloed van dit soort protesten, want dat is wel veranderd.
Ja, misschien dat we nu ook in Nederland, maar ja, we hebben al het absolute wonder hebben wij al gezien dat de ambtenaren van buitenlandse zaken met een protestbordje in de motregen gingen zitten.
Ja.
Omdat ze vonden dat het totaal onkritisch was. Waar ze groot gelijk in hadden.
Maar dat heeft wel zijn standpunten enigszins, al is het genuanceerd, veranderd.
Voorlopig natuurlijk niet. Voorlopig moet hij secretaris-generaal van de NATO worden.
Ja, maar goed, dat is waar. Maar het heeft natuurlijk wel, heeft er wel op sommige punten naar geluisterd. Hij is toen namelijk wel naar de Palestijnse gebieden gegaan.
Het probleem blijft natuurlijk voor lui die directe politieke verantwoordelijkheid dragen. Is dat er ook ontzettend veel mensen koet pro-Israël zijn. Dat is ook in Amerika het geval. Biden doet het nooit goed. Hij verliest een stuk van zijn linkervleugel. Maar zou hij morgen zeggen, het moet nou eens afgelopen zijn met die hele Netanyahu, weg ermee. Ik doe er helemaal niet. Nou, dat kan ook weer niet.
Nee.
Dat kan hij zich ook niet politiek niet permitteren.
Dus wat is de koers die hij nu vaart? Probeert hij beide kampen dan toch tevreden te houden?
Nou ja, zoals wat we nu hebben. Dus dat hij zegt dat een aantal soorten van wapens niet geleverd zullen worden. En dat hij dat beleid in principe gaat uitbreiden als Israël niet tot redelijkheid.
Zou hij dat ook doen als er geen verkiezingen aankomen?
Dus je krijgt een heel verhaal van Netanyahu. Dat was Biden zat zijn beste vriend geweest. Maar ja, ze waren het ook wel eens een enkele maal omeens. Nee. Terwijl ontzettend veel Amerikaanse politici een ongelofelijke teringhekel aan Netanyahu hebben. Onder andere ook Obama, verschrikkelijk.
Maar zou hij dat ook gedaan hebben, deze opstelling, als er geen verkiezingen aan zouden komen, denk je?
Nou, dat weet ik niet precies. Kijk, verkiezingen spelen in Amerika altijd al op lange termijn een rol van. Er zijn altijd verkiezingen in Amerika. Of tussentijdse verkiezingen of de presidentsverkiezingen.
Maar dat is wel goed, want er wordt er in ieder geval naar het volk geluisterd.
Altijd verkiezingen.
Het is toch goed dat er dan in ieder geval naar de mening van het electoraat geluisterd wordt?
Ja, dat gebeurt overigens niet. Maar dat is nou weer een heel. Moeten we nog eens aandacht aan besteden. Dat ja, je kunt van allerlei stemmingen uitbrengen met de vraag of dat ook leidt tot veranderd beleid, dat is maar de vraag.
Nou, in dit geval wel. Er wordt in ieder geval met die wapens wordt er iets, het is ook maar iets, maar er wordt wel iets aan gedaan.
Dat is waar, maar dat is wel vrij beperkt allemaal.
Maar kijk, de Europese verkiezingen over een paar weken.
Maar ja, die leven niet, dus ja.
Nou, is dat je zo? Naar de boeren is ook geluisterd.
Ja, maar naar de boeren wordt altijd geluisterd. Dat is een hele merkwaardige zaak. Dit is de. Eigenlijk in alle opzichten de kleinste, laten we zeggen, actieve industriële lobbygroep die we hebben in Europa en in Nederland. En tegelijkertijd de meest effectieve.
Ja, maar daar heeft Ursula wel naar geluisterd, want ze heeft wel dat beleid van Timmermans.
Ja, want Ursula heeft meerdere ijzers in het vuur. Ursula wil herkozen worden. En Ursula is afhankelijk van die Europese CDA, zal ik maar even zeggen, van meneer Weber. En meneer Weber heeft een beleid gevoerd in deze verkiezingen over rechts. Nu overigens net heb ik begrepen dat de linkse krachten besloten hebben niet met ultrarechts samen te werken. Het ziet ook in het Europese parlement er wel iets anders uit dan het er bij ons uitziet. Dus ja, we zullen zien.
Maar als er nu naar die boeren geluisterd wordt, dan moeten die Palestijnse demonstranten misschien ook zeggen van we gaan die tactieken die die boeren toepassen. Je hebt al eens met trekkers.
Ik heb al eens eerder gezegd, jongens, huurtrekkers.
Ja, ze hebben wel invloed.
Zorg nou dat je een behoorlijke hoeveelheid trekkers hebt. Die kun je ook in met die Palestijnse handdoeken versieren. Ja, het schijnt er geen handdoeken. Kafia, want ik weet niet precies wat het precies is. Maar goed, ik vond het toch al met al. Ik dacht, elke generatie studenten heeft toch zijn eigen gekkigheid nodig. Hè? Je moet toch ooit gedemonstreerd hebben, ja. Ik heb dus nooit gedemonstreerd, maar het zit niet in mij gewoon.
Okay,
maar ik zou me altijd belachelijk voelen.
Maar als ik het mag samenvatten...
Als ik langs de straat zou moeten marcheren met zo'n man, met zo'n... Hoe heet zo'n ding?
Zo'n hoeptoeter.
Ja, zo'n hoeptoeter.
En een
zo'n boelhoorn.
Een vlag en een spandoek met teksten erop.
Ja, dat kan ik echt niet. Daar zou ik echt zo lacherig van worden. Dat kan ik echt niet.
Maar je doet er redelijk lacherig over de protesten. Terwijl de studenten zouden zeggen... Ja, meneer Van Rossum, u zou hier ook moeten komen staan. U zou ook mee moeten komen demonstreren.
Zeker. Ja, dat zou ze ongetwijfeld zeggen. Dat ga ik niet doen.
Maakt u bij de slimsters een statement?
Ja, dat zou geestig zijn. Dat ik daar verscheen met zo'n Arafat doek op mijn hoofd. Dat zou wel een ontzettend een goede bak zijn. En dat ik Philip ook zo gek kreeg om dat te doen. Ja, het is toch het laatste jaar. Wat kan ons het verrekken?
Wat zeggen?
He? Kan ons het verrekken, ja. Het zit niet in mij in de zin dat ik altijd... Wat ik ook doe, denk, zou ook anders kunnen zijn. Okay. Hoe zit het eigenlijk? En als je natuurlijk die studenten dan hoort, dan denk je, kom op jongens.
Ja. Ja.
Dat wordt dan meteen geradicaliseerd en gegeneraliseerd. Het is van alles en nog wat. En dan denk je, ja, daar zit misschien wel een kern van waarheid in. Maar
hoe kan het dat Biden dus wel luistert naar dit soort geluiden in de samenleving en dat de Europese politici daar in ieder geval op dit gebied minder naar luisteren en dat het hier dus minder
Daar valt wel mee. De EU was en is voor zover ik het weet traditioneel kritisch ten aanzien van Israël. Alleen Nederland heeft daar nooit aan deelgenomen. Wij waren niet kritisch ten aanzien van Israël. Ja, dat heeft misschien ook iets met onze geschiedenis te maken. Dat is zonder twijfel het geval. Maar demonstreren, dat zie ik mezelf niet doen.
Mm.
Het is, ja... Ik voel mezelf al heel... Het is net zoiets als dansen. Ook als iedereen danst, dan denk ik... En ik ga dansen, dan moet ik of straalbezopen zijn... Zodat ik elke vorm van zelfcontrole kwijt ben. Maar anders denk ik, wat een idioot gedoe is dit.
Is dat wel eens voorgekomen?
Ja, ik ben wel eens, zeker. Ja, ik heb wel eens gedanst. Maar dat gaat niet nog een keertje gebeuren.
Wat voor gelegenheid was dat dan?
Ik drink niet meer. Nou, onder andere toen ik volgens mij na mijn inaugurale reden... was ik toch uiteindelijk behoorlijk aangeschoten geraakt. En de vriendinnen van mijn dochter vonden dat ik moest dansen. En kennelijk was ik toch net zo ver dat ik dat laatste drempeltje overgegaan ben.
Hmm.
Voorbij de laatste...
Maar er zijn geen beelden van?
Godzijdank niet. Nee, dit was in een tijd dat er geen iPhones waren.
Oh, okay.
Kijk, vergeet nooit, de iPhone is van 2007.
Ja.
Dus ja.
En Arend-Jan was daar ook bij? Stond hij ook mee te dansen?
Nou, dat is interessant. Ik heb Arend-Jan nooit als zodanig waargenomen als danseur.
Ja, maar dan toch nog even terug naar dat punt van dat je dus niet linkse mensen rechts en vice versa ziet worden. Dat betekent
voor zover ik het kan zien, zijn de mensen die ik kende. En voor zover ik over politiek heb gepraat met de mensen die ik kende, mijn kennissenkring. Dat waren in feite allemaal mensen actief in de Partij van de Arbeid. Of in D66, één van de twee. Daar kan ik allebei wel redelijk mee leven. Dat wil zeggen dat ik heb niks met die ideeën van D66 over de democratisering van de politiek. Dat is een doodlopende steeg waar we niet in terecht moeten komen. En ik ben, zoals ik vaak heb uitgelegd, nog steeds een rustige en nogal behoudende sociaaldemocraat.
Maar wat bepaalt of je links of rechts georiënteerd bent?
Ik denk uiteindelijk de traditionele links-rechtsdeling. En die is toch naar mijn gevoel. Al is daar natuurlijk ook wel een raar cultureel sausje overheen geraakt. Die is toch de vraag of je vindt dat de overheid op een aantal terreinen primaire verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van het lot van de burgers van die overheid. Of dat de overheid die burgers vanwege principiële overwegingen aan hun lot moet overlaten. Het grote verschil tussen de top 10 van de World Happiness Index en de landen die daar nou niet zo goed in scoren. Met name natuurlijk Anglo-Saxische landen.
Denk je dat ze mensen er zo over nadenken?
Canada, wat?
Denk je dat mensen er zo over nadenken? Of ze links of rechts zijn? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Wat bepaalt nou of je links of rechts bent in je leven? Op een gegeven moment komt er een moment in je leven, waarschijnlijk in je studententijd, dat je denkt, oké, ik ben meer links of meer rechts. Maar wat bepaalt dat nou? Dat zijn toch ook de dingen in je eigen leven?
Natuurlijk je afkomst. Ik kom uit een vrij uitgesproken VVD-familie.
Ja.
Met die verstande dat sommige van mijn ooms wel erge rechtse VVD'ers waren. Maar goed, daar was ik het dan niet mee eens. En dat met name mijn beide opa's, met wie ik allebei wel over politiek heb gesproken, heel nuttige gesprekken heb gevoerd. En die waren allebei natuurlijk van de richting van de Vrijzinnig Democratische Bond. Dat was voor de oorlog. Was dat een linksliberale partij, een betrekkelijk kleine partij, een beetje een splinter, die na de Tweede Wereldoorlog opgegaan is in de Partij van de Arbeid. Dus daar zie je zo'n beetje waar mijn eigen ideologische herkomst ligt. Namelijk dat ik van, laten we zeggen, tolerant, linksliberaal bij de sociaaldemocratie terechtgekomen ben. Waar ook altijd een linksliberale component in gezeten heeft, naar mijn gevoel. Je had allerlei Partij van de Arbeid lui die je beter als linksliberaal zou kunnen beschouwen. Max van der Stoel, Vondeling, die ook volgens mij, Vondeling was zelf afkomstig van de VDB, als ik het wel heb. Dus dat, zo ligt het ongeveer. En daarin kon ik mij goed vinden. Dus ik heb volgens mij wel eens verteld dat ik bij de allereerste verkiezingen die ik als student volgde, op zo'n klein lullig radiootje, dat ik nog supporter van Edsel Toxopeus was, die toen de leider van de betrekkelijk liberaal leider van de VVD, was. Omdat die populistische toon van de VVD, die heeft Hans Wiegel uitgevonden. Mm. Met veel voordeel voor de VVD. Ja. De VVD was traditioneel een nogal elitaire liberale partij.
Ja. Maar stel je goed op in een provinciestad, neem Deventer. En op een gegeven moment ga je naar Amsterdam om te studeren. En je bent in je Deventertijd ben je misschien meer rechts georiënteerd. En je wordt in Amsterdam, door alles wat je om je heen ziet, word je meer links georiënteerd. Acht je dat mogelijk ook op wat grotere schaal? Dus dat meer mensen overkomt?
Ik denk dat heel veel mensen overkomt. Ik denk dat, god, hoeveel mensen niet vaak de eerste generatie die naar de universiteit ging. Omdat dat natuurlijk in mijn levensspannen nog een normaal proces was. Tegenwoordig ligt dat weer heel anders, omdat tegenwoordig zo'n 30% van de bevolking is al tertiair gevormd. Dus die komen ook al uit een milieu wat al tertiair gevormd is. Dat was toen niet zo. Ik weet zo een aantal voorbeelden van die Limburgse jongens die uit zo'n dorp in Limburg kwamen waar meneer Pastoor nog de absolute baas was. Ja, en die vertrokken, die verkasten naar Amsterdam en daar werd alles anders. Dan werden ze revolutionair. Terwijl ik bijvoorbeeld veel linksigheid flauwekul vond.
Mm.
Ik weet wel dat ik heb in de studentenpolitiek een tijdelijke rol gespeeld, zal ik maar even zeggen. En met name als lid van de studentenvakbeweging, de SVB, de meest linkse van de studentenpolitieke partijen, zal ik maar even zeggen. En ik herinner mij nog dat we dan naar zo'n conferentie gingen in Amsterdam en speelde zich af op een reusachtige vliering. En daar, Ton Rechtien was toen de charismatische leider van de SVB. Ja, en die schreed daar binnen. Samen met een soort van begeleiders, zou ik maar zeggen. Een soort paladijnen. En ja, die stak daar een betoog af. En vervolgens kwam, god, hoe heette die jongen toch ook weer? Ja, en het ging allemaal over de revolutie. Dus ik zat daar op mijn reet op die houten vloer en ik dacht van aan mijn hoela-revolutie. Ik wou er liever wat dat er in een stoel was waar ik op zou kunnen zitten in plaats van deze onaangename vloer. Ik vond het gewoon, ik vond het lachwekkend. Ik vond het lachwekkende onzin dat Nederlandse middelbare scholieren massale revolutie zouden ontkennen. Leek mij een lachwekkend idee. God, hoe heet nou ja. En later is hij volgens mij redacteur van De Groene geworden, die jongen. Die had een opruiende. Maar ik vond het belachelijk.
Hmm.
Ik was niet links genoeg daarvoor.
Nee. Nee. Maar de formatie die kwam ook tussen neus en lippen door even nog aan de orde. Vermoed je nou dat ze eruit gaan komen? Of denk je van...
Ik vermoed dat ze er tijdelijk uit gaan komen.
Tijdelijk?
Ja. Ik zie weinig toekomst voor dit kabinet. Ja, vanwege natuurlijk het feit dat eventuele nieuwe verkiezingen het probleem alleen maar veel en veel erger zullen maken dan het toch al is.
Nou ja, het linkse alternatief.
Namelijk, wat doe je in godsnaam met een partij die bestaat uit halfgare denkbeelden?
Ja, Maar ben je daar blij mee dat er een kabinet gaat komen waarin Wilders in ieder geval eens een keer moet laten zien wat hij waard is?
Nee. Sorry.
Ook niet omdat straks...
Ben ik niet blij mee.
Ook niet omdat als hij het verprutst...
Nee.
Dat hij dan onschadelijk is gemaakt.
Gezien de geschiedenis, gezien de ideologische geschiedenis van de PVV en die van Geert Wilders. En gezien de programmatuur van de PVV in de afgelopen 20 jaar, dus sinds najaar 2004, acht ik die partij totaal, compleet ongeschikt voor een rol in de beleidsvorming in Nederland.
Maar je zegt ook, hoe komen we van de Wildersziekte af? Want die is nog niet voorbij.
Ja, nee, precies, dat weet ik ook niet.
Nou ja, door ze mee te laten doen.
Ik hoop dat er een medicijn is.
Mee laten doen. Kijk naar de LPF. Daar waren we op een gegeven moment ook van genezen. Die hebben het zoveel
put. Ja, dat ging vrij snel, maar dat was ook zo'n wonderlijk gezelschap.
Ja, dat kan hier toch ook gebeuren?
Ja, het zou kunnen. Ik vind het fijn dat je een optimistisch geluid laat horen, maar voor hetzelfde geld komen we er niet vanaf. Kijk, als de VVD met name, en dat geldt ook voor Omtzigt, fouten blijft maken van een kapitale aard, dan weet ik het ook niet precies.
Wat bedoel je met fouten? Hebben ze die dan
nou,
tot
de eerste fout was dat ze allebei zonder veel reflectie voor rechts hebben gekozen. Was helemaal niet nodig na de verkiezingen.
Ja, oké, maar daar liggen ze ideologisch het dichtst bij, vinden zij zelf.
Ja, dat is helemaal niet waar. Inhoudelijk valt er nog wel mee. Met name Omtzigt natuurlijk.
Ja, maar die heeft toch iedere keer naar Frans Timmermans als die toenadering zocht gezegd
zeker,
van dat wil ik niet.
Dus dat is, maar goed, dat is een keuze die ze al gemaakt hebben.
Ja.
En naar mijn idee een weinig verstandige keuze. Want daarmee geef je natuurlijk ook in feite je onderhandelingsruimte al deels weg.
Maar denk je niet dat de kiezer van Omtzigt dat die dichter bij de rechtse partijen staan dan bij de linkse partijen?
Deels wel, deels niet.
Ja, oké, okay, ja, dat heb je altijd natuurlijk.
Ja, ze hebben ook een aantal Kamerleden. De NSC, die kun je bepaald niet verschrikkelijk rechts noemen. Dat is echt niet zo.
Maar goed, hij wilde ook op migratie, wilde hij bepaalde zaken voor elkaar krijgen.
Ja,
wat hij makkelijker met rechts
maar eens realiseren, want dat gaat allemaal niet gebeuren. Dan voel je wel aan je water. Ja.
Ik hoorde Laurens Das ook ergens zeggen. Die zegt, het is wel heel erg normaal geworden dat we met Wilders onderhandelen. Terwijl dat helemaal niet normaal is. Daar heeft hij wel een punt, hè. Het is heel normaal dat Wilders nu meedoet voor een nieuw kabinet.
Ja, je staat in Europa natuurlijk ook te kijken. Ik begreep dat die Europese liberalen, zou ik maar zeggen, die zijn falikant tegen samenwerking met ultra-rechts. Dus die Asmani, dat is die leider van de VVD voor de Europese verkiezingen. Ja, die zit natuurlijk ook voortdurend met een brok in zijn maag.
Ja.
Omdat ze zijn eigen partij hier thuis uitgebreid in gesprek is met.
Ja, maar ik vind het toch wonderlijk dat je hebt een heel boek geschreven over Wilders. Dat je geen idee hebt hoe we hem onschadelijk tussen aanhalingstekens kunnen maken.
Nee, dat weet ik niet precies. Omdat het hele probleem van het populisme zit steek diep en spreekt allerlei emoties aan die volgens mij niet bijster relevant zijn voor de oplossing van de praktische problemen waar we voor staan. Maar voor veel mensen zijn dat aantrekkelijke noties.
Mm.
Het volk,
ja.
Dat we ons leven niet moeten laten verpesten door immigranten. Ze
maar kan het ooit weggaan dan?
Ze hebben vaak nog nooit een immigrant gezien.
Kan het populisme verdwijnen op termijn?
Ja, dat denk ik wel. Het zakt waarschijnlijk weer weg. Het is een soort golfbeweging, schat ik zelf. Maar het kan wel even duren. En je hebt een enorme kans. Neem iemand als Orbán. Hè? Dat als ze nog een stapje verder kunnen en ze kunnen de boel reorganiseren zodanig dat ze min of meer blijvend aan de macht zijn, dan zit je met een gigantisch probleem.
We hebben voor fortuinpopulisme gehad.
Dat is
gehad.
Waar men in Amerika zo bang voor is. Kijk dat Trump nog een keer 4 jaar president is. Dat is in zekere zin te overwinnen. Maar die dictatoriale plannen, dat is niet best.
Nee.
Want dat is het terug te draaien. Kijk naar Polen, hoe moeilijk het is om het terug te draaien.
Gaan we met de rechters
praten.
Maar
kijk ook naar Polen, wat je uiteindelijk te doen staat. Als je volledig alles die je denkt, het is, we hebben het toch verkeerd gedaan. Dat betekent dat de hele oppositie zich moet vermannen om op te treden tegen de populisten.
Hmm.
Dat is wat er in Polen gebeurd is, omdat de PiS-partij nog steeds de grootste partij is in Polen. Zonder die verenigde oppositie zal het Tusk al lastig genoeg zijn om dat bij elkaar te houden.
Ja. Maar is er een tijdperk geweest dat we geen populisme hebben gehad?
Zeker.
In Nederland was dat
zeker.
Voor fortuin?
Nee, een groot deel van de naoorlogse politiek natuurlijk. We hebben wel een paar van die erupties gehad, dus boekkoekkoek.
Die heb je genoemd, ja.
Dat hebben we gehad en in zekere zin is D66 ook een soort populistische eruptie, maar het waren net de mensen dat ze eigenlijk de consequenties van hun eigen politiek niet zo goed doorzagen.
Maar nu is het geen populistische partij meer.
Nee, het is nu een keurige partij
geworden. Maar is het begonnen als een populistische partij?
Ja, naar mijn idee wel. De kern van het boodschap van D66 was het bestaande bestel tot ontploffing te brengen.
Oh, dat zijn toch wel Wilders teksten?
Zo is het maar net. Ik citeer hier Van Mierlo.
Ja, maar zou dat dan ook, als je dit nu noemt, zou het dan ook zo kunnen zijn dat de PVV straks niet meer als populistisch gezien
dat
wordt?
Dat zou kunnen. Het zou kunnen dat er een soort verschuiving optreedt. Als de VVD fouten blijft maken, dan heb je natuurlijk een kans dat de PVV opschuift naar de plek waar de rechtse VVD al was. En dan zullen ze vaker natuurlijk participeren in beleidsmatige vraagstukken. En dan zijn ze verloren vanuit het perspectief. Ik heb toch al eerder een nieuwe verlosser aangekondigd. Zodra natuurlijk die kiezersgroep duidelijk wordt dat wat zij willen, dat helemaal niet gaat gebeuren. Maar de vraag is ook waarom die kiezersgroep zo structureel boos en ontevreden is in een land waar, althans op dit niveau en gegeven deze aantallen, eigenlijk geen reden voor is. Kijk, dat er een paar honderdduizend nooit tevreden zijn met niks, dat is algemeen bekend. Maar dit waren 2,5 miljoen kiezers.
Ja. Als ik je dus mag samenvatten, dat kabinet met Wilders gaat er komen. Wie de minister-president wordt, dat moeten we even afwachten. Maar dat heeft Wilders al achter de schermen geregeld en gaat hij deze week bekendmaken.
Dat weten we niet. Hij heeft iemand in de gedachten. En ik begreep dat hij, maar ik dacht dat de anderen daar nog niet over beslist hadden. Of ik moet het verkeerd begrepen hebben.
Hij moet de naam nog noemen inderdaad, ja, dat heeft hij gezegd. Maar hij gaat het wel voor het Kamerdebat, gaat hij dat doen?
Kijk, we moeten ook maatschappelijk zien te verwerken wat in november gebeurd is. Kijk, ik zie dat iedereen zal zeggen, het volk heeft gesproken.
Denk je dat de kiezer dan nog mee bezig is? Die is dat toch al wel lang vergeten, die zit te barbecuen.
Nee, daarom. Ik denk dat het meer misschien een incidenteel karakter heeft gehad dan je wel zou denken. Voornamelijk als gevolg van de ongelooflijke reeks van stupiditeiten van de VVD, dat ook die partij niet afrekent, niet waar, met de lui die verantwoordelijk zijn voor deze ongelukkige toestand. Daar begrijp ik ook totaal niets van.
Nee.
Vervang dat personeel en kijk wat je zou moeten doen. We moeten het zien.
Ja.
En dan denk ik dus dat dit kabinet, kijk, het kan zijn dat het kabinet 4 jaar zit, maar dat kan alleen wanneer het eigenlijk vooral niks doet wat de kiezers van Wilders graag zouden hebben willen zien. Lijkt mij. Er is een beroemde uitspraak van Joop den Uyl dat de marges van de democratie zijn smal. En zo is het maar net. De beleidsmatige marges zijn smal. Omdat wij deel zijn van de EU, omdat wij natuurlijk een bepaald soort economie hebben die op een bepaalde manier draait. Nou ja, kortom, dat zijn allemaal dingen die niet zo makkelijk te veranderen zijn.
Kan Omtzigt goed uitleggen aan zijn achterban waarom hij een kabinet met in ieder geval een invloed van de PVV, dat hij dat mede mogelijk maakt? Kan hij dat goed uitleggen?
Nee, niet zo, want je weet dat hij in dit peiling is die de helft daar kwijt. Dus kennelijk kan hij het aan een groot deel van zijn achterban niet uitleggen. Dat betekent wel dat een groot deel van zijn achterban in feite ook vrij populistisch georiënteerd was. En bereid is om bij het minste of geringste over te lopen naar de PVV. Tenminste, ik denk dat het zo electoraal ongeveer in elkaar zit.
Ja.
En een deel, kennelijk ongeveer de helft van NSC, bestaat uit mensen die misschien een beetje hebben nagedacht over de beleidsmatige keuzes die gemaakt moeten worden. En over die nieuwe bestuurscultuur die Omtzigt wil.
Ik zit me af te vragen, waarom zou Omtzigt dan, want hij zegt het vertrouwen groeit, hè, we gaan langzaam, stapje voor stapje gaan we de goede kant op. Waarom blijft hij daar aan tafel zitten? Want hij heeft een alternatief, namelijk met Timmermans.
Ja, dat heeft hij. Maar moet de VVD ook meedoen, hè?
Ja, die willen dat natuurlijk helemaal niet.
Nee, die willen dat niet.
Maar die kunnen natuurlijk wel onder druk zetten als je het politieke spel slim speelt.
Ja, zeker, dat zou kunnen. Kijk, dat punt is al gepasseerd. Kijk, hij is ooit weggelopen, hè? Namelijk bij, toen we nog met dingetjes
aan. Dat kan hij nu nog een keer doen, hoor. Kan nu zeggen van, feinzen van, we zijn dichtbij.
Wat dat betreft toch wel toen een hoop energie heeft prijsgegeven door weg te lopen. Mm. Denk ik, hoor. Ja.
Maar komt Omtzigt dan als winnaar, verliezer of als neutrale partij hier zo meteen uit als dat kabinet?
Omtzigt is onvermijdelijk wijs de verliezer van dit proces.
En de VVD? Ja.
Die is al zo gigantisch de verliezer. Niet waar, dat je, ja, VVD de dominante partij de afgelopen 12 jaar. Leverde de minister-president, bepaalde de koers van het land in allerlei opzichten. Alle grote schandalen waren VVD-schandalen. En ze zijn nummer 3. Ze zijn nog niet eens nummer 2. Het is ook niet dat ze zo'n beetje het plafond kunnen aantikken als ze een klein eindje omhoog springen. Nee, zo is het niet gesteld. Ze zijn terug naar, ik wil niet zeggen dwergstatus, maar naar de middenmoot.
Hmm.
Wie had dat gedacht?
Ja.
En puur en alleen door eigen toedoen.
Ja.
Is nergens voor nodig geweest.
Ja.
Dit hele toneelstuk was nergens voor nodig geweest.
Er worden ondertussen ook berichtjes gedeeld door de partijen. Hè? Op X onder andere, VVD en BBB laten zich daar horen. Door vooral nu al te roepen van er moet zo snel mogelijk een kabinet komen. Dat zegt de VVD. Analisten zeggen dat doen ze nu bewust om zich in te dekken voor wat er straks misschien wel gaat gebeuren. Stel dat het klapt, heeft de VVD in ieder geval gezegd.
Ja, dat zeker.
Wij hebben er alles aan gedaan.
De VVD heeft al zoveel fout gedaan dat ze ongetwijfeld nog een hele reeks van nieuwe fouten zullen maken.
Ja.
Al is het maar natuurlijk vanuit een veel kwetsbaarder positie dan ze oorspronkelijk hadden.
Voor Wilders is het, als dit lukt, natuurlijk wel een kroon op zijn werk. Hè? Van al die jaren natuurlijk oppositie.
Als je van werk wil spreken bij zulke wonderbaarlijke denkbeelden, dan kun je dat zeggen.
Ja. Oké, je kunt het er niet mee eens zijn, maar het is wel werk voor hem. Hij heeft zich wel ingezet en ze heeft zijn vrijheid opgegeven.
Ik kan het niet mee eens zijn, dat is al. Doe je dat je zegt, ik ben het daar niet mee eens, ga je eigenlijk al uit van een vorm van redelijkheid die bij Wilders vanaf het allereerste moment gewoon volstrekt ontbroken heeft. Lees Klare Wijn. Ik zou zeggen, kan het iedereen aanbevelen.
Ja, maar daarvan
lees
zal hij
het vanavond nog even. En omdat zoveel mensen natuurlijk niks van politiek weten, geen 3 cijfers achter elkaar kunnen onthouden, ja, zit je wel met een probleem.
Maar je vindt niet dat je dan moet zeggen van je hebt dat wel ooit gezegd, maar je kunt ook veranderen. Je kunt door je politieke ervaring kun je ook anders tegen dingen aankijken. We
ja, zo kan ik ook nog wat. Hè?
Ja, maar kan dat niet? Dat is in het leven toch ook zo?
Ik heb het voorbeeld van de Dierenpartij gegeven. Er worden Dierenpartijen die behaalden een flinke overwinning. Ze stonden ook in de loop van het voorjaar op 8 zetels of zo. En ik weet niet wat het geworden is, maar minder dan 8. En een week of 2, 3 na de verkiezingen zeggen ze ineens van ja, jongens, kom op, de Dierenpartij, dat was allemaal flauwekul. We zijn allemaal dol op onze hond en onze kat, maar we flikkeren op met die konijnen weg daarmee. En ja, die slachthuizen, jammer, kan niet anders, het moet nou helemaal zo. Hoe zouden we daarop reageren? Dat is toch knettergek, of niet?
Ja, ja.
Dat is in feite wat Wilders gedaan heeft. Hij heeft namelijk zijn hele ideologische bagage overboord gezet. Ja, je kunt zeggen, het staat in het vriesvak. Dat is mogelijk, maar daar komt het nooit uit. Want als het eruit komt, is het ook klaar met Wilders.
Ja, maar je denkt niet een tweede kans. Je gunt hem geen tweede kans. Van, hè, je hebt dit
nee,
al gezegd.
Na 20 jaar geef ik hem geen tweede kans. Maar is dat een kans gehad.
Welke kans dan?
2010, 2012.
Oh. Ja, oké, maar toen heeft hij voor zijn
eigen. Weet je nog niet een kabinet waar ze rechts-Nederlandse vingers bij af kon likken?
Maar hij wilde niet die extra bezuinigingen toen. Nee. Toen is hij eruit gestapt.
Zeker.
Maar dan kun je zeggen, dus zijn achterban heeft hij daarvoor heeft hij rekening mee gehouden.
Ja, maar daarmee heeft hij er toen natuurlijk ervoor gezorgd dat hij vervolgens in een parkeerbaan gezet is door Rutte.
Ja, en nu is hij daar heel slim uitgekomen. Op eigen kracht.
Nee, niet op eigen kracht. Dat heeft Brekelmans gedaan en vervolgens is dat bevestigd door Jesselgus.
Ja, oké, maar heeft het wel zelf moeten inkoppen. Hij heeft daar wel zelf natuurlijk goed campagne
moeten. Daar is hij wel toe in staat. Het is een prima debater. Hij heeft zijn kans onmiddellijk gezien. Bovendien hebben we die doorgestoken kaars van het programma gehad.
De SBS, ja.
Ja, god, dat is toch ook vrij pijnlijk. SBS, wat een zender ook, zeg, neem me niet kwalijk. Die zou toch ook een reden moeten zijn om zo uit het bestel te flikkeren. qua programma zou dat ook verder geen groot verlies zijn, is mijn indruk. Maar goed, dus nee, ik ben hier vrij radicaal.
Er zijn ook luisteraars.
Terwijl ik nooit radicaal ben ik hier vrij radicaal.
Maar er zijn luisteraars die zeggen, meneer Van Rossum, ik heb al die colleges van u gezien, ik heb al die boeken gelezen. Wilders is al, sinds hij eigenlijk opkomt of opgekomen is in de politiek, is dat al een soort van obsessie voor u. Tenminste, zo lijkt het. Ook nu hebben we het erover gehad.
Dat is helemaal niet waar. Dat is wel een obsessie.
Nou, jij hebt het er wel heel vaak over.
Nou, vanaf het moment dat hij succesvol is geweest, ja, heb ik het erover. Omdat het onbegrijpelijk is dat iemand met zulke volstrekte paranoïde waandenkbeelden succesvol is in de Nederlandse politiek. Ja, dat betreur ik zeer.
Ja, maar dan kun je het ook één keer zeggen en dan denken, nou, nu heb ik het gezegd, nu is het
wel
duidelijk.
Nee, dat moet je vaak zeggen. Dat is, ja. Sorry, maar we hebben het niet al eens eerder geconstateerd. Dat wil je ooit iets bereiken, dan moet je dingen heel vaak zeggen.
Ja, maar, maar mensen zeggen, ja, je hebt het al 20 jaar gezegd. Je hebt niks bereikt, want hij is nu de grootste.
Dat is ongetwijfeld juist. Maar dat wil niet zeggen dat ik ongelijk heb.
Maar moet je niet een keer een andere tactiek aanpakken rondom Wilders?
Nee, en ik kijk, als mensen het niet bevalt dat ik het regelmatig zeg, dan zou ik zeggen, u hoeft toch niet te luisteren?
Nee, dat is waar.
Helemaal geen enkele dwang.
Maar er zijn,
tal van fantastische podcasts. Niet waar het over real-time crime of hoe heet het mogen...
Misdaad, ja.
Misdaad, een favoriet onderwerp. Wees blij dat ik het daar niet de hele dag over heb, over de misdaad.
Of een lijk uit de kast.
Ja, of dat soort van dingen. Nee, het is een zaak van grote urgentie. Te meer omdat het niet alleen een Nederlands probleem is. Maar omdat het ook een probleem is in andere Europese landen. We weten langzamerhand wat er gebeurt als ze aan de macht komen. Dat is niet best. Kijk naar Polen of kijk naar Hongarije. Kijk nu naar Slowakije. Gaat weer dezelfde kant op.
Net wat anders dan hier in Nederland. Hè?
Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens.
Coalitieland.
Ik hoop van niets, maar dat weten we niet helemaal zeker. Als je denkt dat een derde van de Nederlandse kiezers bereid is om op die onzin te stemmen. Ja,
maar we hebben altijd nog andere partijen die dan de scherpe kantjes eraf halen. Zoals nu ook gebeurt.
Ja, dat gaan we afwachten. Dat gaan we afwachten. Ik ben heel benieuwd. Ja, hoeveel scherpe kantjes eraf gaan.
De VVD en
ik denk wel dat dat gaat gebeuren, maar dat moeten we toch eerst nog eens even afwachten.
Ja.
Bovendien treft het op deze punten, op die ultrarechtse punten steeds, dat daardoor beleid wordt gevoerd wat in alle denkbare opzichten strijdig is met het landsbelang in Nederland. Maar natuurlijk uiteindelijk ook met datgene wat de EU zou moeten doen in de naaste toekomst.
Mm.
Ook omdat daar ook in feite de ultrarechters zeiden, in feite absoluut niet wil wat de EU zou moeten doen, mijn zinziens. En ik ben niet de enige op dit punt om dat te denken. En omdat het ook in Amerika een enorme serieuze dreiging is. En daar worden de scherpe kantjes als door het rare politieke systeem wat ze hebben. Als Trump wordt gekozen, is het heel lastig om de scherpe kantjes eraf te zagen.
Ja, omdat je daar maar twee partijen hebt.
Zo is het maar net.
Maar we hebben hier een waaier
partij. Amerika bovendien het belangrijkste land ter wereld is, voorlopig.
Ja.
Ja, zitten we daar wel mee. Dan zitten we dus wereldwijd met een probleem. En dat probleem is steeds hetzelfde. Namelijk de rare emoties die veel kiezers bevangen. Omdat ze in feite niet in staat zijn om te begrijpen hoe de moderne samenleving zich heeft ontwikkeld.
Ja.
Waarbij ik erbij moet zeggen dat beleidsmatig die moderne ontwikkelingen veel beter opgevangen hadden kunnen worden als gebeurd is.
Ja. Ik was een paar dagen
in... Maar in Nederland hebben je niet zo heel veel te klagen. Als je naar Amerika kijkt, hebben ze heel wat meer te klagen over dit soort van ontwikkelingen dan wij in Nederland.
Conclusie, als we er een streep onder zetten, dat kabinet komt er en vanuit daar moeten we verder gaan kijken.
Ja, ze zullen we moeten, in zekere zin. Ja. Ze hebben zichzelf dat toch ook ingepraat. Het is net als een eendenkooi werkt. Hè? Je wordt een enorme hoeveelheid gesnater en je denkt, oh, wat een leuke boompjes. En, nou ja, je wordt zo'n pijp ingelokt en voordat je pap gezet hebt, ben je zit je gevangen.
Ja, en over de vraag wie premier wordt, daar praten de partijen later nog over door. Maar Plasterk heeft nog altijd de beste papieren voor de job. We hebben daar een aparte aflevering over gemaakt. Als je die wilt terugluisteren, check dan de link in de show notes van deze aflevering. Daar vind je overigens ook de link naar de WhatsApp-groep van deze aflevering voor meer achtergrond en informatie over het historische akkoord van Geert Wilders.
Ik zie weinig toekomst voor dit kabinet.
Met het nieuwe kabinet en de nieuwe premier komt er definitief een einde aan het tijdperk Mark Rutte. In een speciaal luisterboek blikken we terug op zijn periode als minister-president. En we plaatsen zijn prestaties in historisch perspectief. Hoe deed hij het ten opzichte van zijn voorgangers? Download het luisterboek nu via de link in de show notes. En Nederlanders slapen steeds onrustiger. Dat heeft grote gevolgen op hun werk, maar ook in hun relatie met geliefden. In C-Level leer je hoe je beter slaapt. Luister de podcast via de link in de show notes.